Elke keer zeg ik dat ik afleveringen van deze podcast vooruit ga opnemen en dat ik een heel seizoen in één keer ga lanceren. Maar ja, hè, het komt er nooit van. Dus bij deze, welkom bij seizoen, wat is het, 4 van Take the Leap. En vandaag zit ik met Pieter Nel de Winter aan tafel, mijn lieftallige collega, waar ik samen Sacred Shadow mee organiseer op 5 augustus. En we gaan het hebben over holistisch leven en wat het inhoudt. En uiteraard een stukje schaduwwerk en wat dat voor jou kan betekenen concreet. Want ik weet ook wel dat de termen waarin wij praten is natuurlijk een beetje zweverig en het is misschien een beetje spiritueel voor velen. Maar we nemen je mee aan een aantal concrete voorbeelden hoe dat eruit kan zien in je leven en wat het je concreet kan brengen als je wel je leven op een holistische manier aanpakt en wel je schaduwwerk doet. Wat dat voor jou betekent en hoe je leven eruit kan zien. In tegenstelling tot andere podcasts zal ik de intro heel kort houden en ik hoop dat je veel aan onze podcast hebt en deze aflevering. En uiteraard zien we jou 5 augustus in Amsterdam bij de Sacred Shadow Retreat, waar we pijn gaan transformeren in genot. En dan hebben we het over emotionele en mentale pijntjes die je hebt, die negatieve stem in je hoofd, die gaan we door middel van opstellingen aanspreken. Je zult gepartnerd worden met een van de andere lieve deelnemers deze dag. Er zijn al 4 inschrijvingen, dus we hebben nog wel wat plek, maar niet al te veel. We gaan denk ik tot max 10 personen. Dus je hebt nog de tijd om in te schrijven. We gaan vervolgens wat ademwerk doen. En we sluiten af met een heerlijk diner, omdat schaduwwerk niet altijd zwaar en heftig hoeft te zijn, maar juist ook ontzettend gezellig met elkaar. En er wordt ongetwijfeld superveel gelachen. Het is een luchtige dag waar Pieter Nel en ik super veel zin in hebben. En we hopen jou te zien. En wat we eigenlijk altijd zeggen bij deze retretes is: de pijn die je voelt bij de weerstand om uit je comfortzone te stappen, die is vele malen groter dan het daadwerkelijk uit je comfortzone stappen. Dus laat dat even bezinken en dan zien we jou 5 augustus. Goed, super leuk dat we even samen zitten. Want ja, we organiseren sowieso Sacred Shadow natuurlijk op 5 augustus. Dus we zitten heel vaak in meetings tegenwoordig. Maar ik vond het ook wel leuk om gewoon even een gesprek op te nemen. Want je bent holistisch life coach. En ik merk dat heel veel mensen nog niet zo goed weten wat dat is. En wat je eigenlijk voor al die mensen kunt betekenen. Dat merk ik ook wel in gesprekken met onze gemeenschappelijke vrienden. Dus ja, het leek mij gewoon ontzettend interessant voor de luisteraar om jouw perspectief op holistisch coachen te belichten. En dat we het ook nog even samen hebben over Sacred Shadow.
Precies. Ja, nee, superleuk dat je bent uitgenodigd hiervoor.
Ja, top.
Ja.
Holistisch leven, dat is voor heel veel mensen niet heel duidelijk. Want we weten wel een beetje dat alles met elkaar samenhangt, mind, body, spirit. Maar wat is dat eigenlijk voor jou?
Ja, voor mij is dat je als jouzelf als mens als geheel ziet. Dus dat je niet alleen maar je gedachten bent of dat je lichaam daar heel erg los van staat, maar dat het sowieso allemaal in verbinding met elkaar staat en invloed op elkaar heeft, maar ook je omgeving. Dus nou ja, letterlijk van ja, iemand die in de stad woont, heeft gewoon andere, of zit anders in elkaar dan iemand die ergens in de natuur woont, bijvoorbeeld. Maar ja, dat dus al die dingen invloed op ons hebben. En dus ook veel meer kijken van wat zit er dan allemaal in ons lichaam, omdat we in onze maatschappij wordt ons lichaam en ons hoofd zo erg losgekoppeld. Terwijl ja, dat helemaal niet het geval is, want ons lichaam slaat alles op wat ook in ons hoofd gebeurt. En er zit een constante communicatie tussen. Dus het is gewoon één. Dus dat gebruik ik ook in mijn coaching. Van dan gaan we kijken van oké, waar loop je tegenaan? En bij mij is de basis altijd van we werken aan je om je stressniveau lager te krijgen. Omdat dat werkt heel erg in je lichaam natuurlijk, maar heeft ook invloed op je denken en alles. En Dus ook dat ik veel werk met je onderbewuste. Dus wat zit er nou eigenlijk allemaal in je lichaam opgeslagen? Hoe kom je daarbij? En ook hoe kan je dingen voor jezelf oplossen die dus waarschijnlijk in je onderbewuste zitten, maar waar je in je bewust zeg maar last van hebt, maar weet niet zo, ja, waar komt dat nou vandaan? Of ja, wat moet
ik doen? En dan heb je denk ik ook over de natuur, hè? Want ja, goed, we leven nou eenmaal in cyclussen. En dat, tenminste, wij als vrouwen sowieso, waar de normale mens leeft, dat natuurlijk ook. Ja. Dus je werkt ook met seizoenen, denk ik dan.
Ja, klopt inderdaad. Dus ik vind het sowieso interessant van, nou ja, als vrouwen hebben wij inderdaad een cyclus. De maan heeft een cyclus. We hebben seizoenen dat ook een cyclus is. Ja. En dat... ja, ik zie daar gewoon een verbinding in tussen die allemaal. Maar dus ook met name in de seizoenen, wat denk ik het meest tastbare is voor veel mensen. Van, dat we merken nu het zomer is en het lekker weer is, dat je actiever bent. Je gaat meer naar buiten, je bent socialer, je onderneemt dingen. Ja. Terwijl in de winter ben je weer geneigd om gewoon onder een dekentje op de bank te zitten.
Ja, ik wel.
Ja, precies. En dat je gewoon meer wilt reflecteren. Ja, of de neiging hebben we eigenlijk van nature meer om in die tijd meer te reflecteren. Maar omdat onze maatschappij zo 24/7 doorgaan en altijd maar hetzelfde moeten presteren, iedere dag opnieuw. Terwijl, nou ja...
Nou, dat is heel mannelijk.
Het is heel mannelijk,
Dat is het patriarchaat waar we het steeds over hebben. Dat mannen natuurlijk zo'n hormooncyclus hebben van 24 uur. Mm-hmm. Daar is het de hele maatschappij op gebouwd. En dat is ook iets wat me heel erg tegenstaat. En ik moet heel eerlijk zeggen, want ik heb er nooit echt bewust meegewerkt met de cyclusen en bijvoorbeeld de omgeving. Maar eigenlijk gaat dat heel erg vanzelf als je aan het ondernemen bent. Ik merk dat ik in de lente ben ik echt on fire en plannen maken. En dan in de zomer voer ik ze allemaal uit. Vandaar ook dat Sacred Shadow op 5 augustus is, midden in die zomer. Dat voelt gewoon goed. Ja. En ik heb mijn laatste retraite ook gepland op 11 november, omdat ik weet... December, januari ben ik niks waard. Er
gaat niks meer gebeuren.
Nee. Het is niet erg, want er gebeurt niet niks. Het is alleen meer van, goh, wat heb ik dit jaar bereikt? Wat wil ik volgend jaar allemaal gaan bereiken? Maar het is niet het moment
van...
Het is
een ander moment in je bedrijf.
Ja, ja, het is niet het moment van netwerken. Want nu staan we bijna wekelijks wel
ergens een straatje te doen.
Ja. Met een drankje erbij. Ja. Maar dat is natuurlijk over een paar maanden in december is dat gewoon niet meer zoveel op dat niveau in ieder geval.
Precies.
Dus eigenlijk onbewust leef ik al middels die cyclus. En ik denk dat heel veel vrouwen dat sowieso wel doen. Maar ik denk als je Zuidas werkt, dat je daar minder bij stilstaat.
Ja, precies. Ja, dat is gewoon een doorknallen, constant. Ja.
Maar wat gebeurt er als je doorknalt?
Op een gegeven moment ga je tegen jezelf aanlopen, want je put jezelf uit.
Ja.
Omdat je lichaam heeft wel die rustmomenten nodig. En het zijn verschillende momenten die je eigenlijk nodig hebt om het allemaal weer als een geheel te hebben. En het is dus ook bijvoorbeeld dat je een tijd hebt van reflectie, een tijd hebt van plannen maken, een tijd van uitvoeren. Die cyclus gaat zeg maar zo door. Maar als je constant op het uitvoeren bijvoorbeeld zit... Ja, op een gegeven moment raak je ook een beetje kwijt van, nou ja, waar doe ik dit voor? Of raak je gewoon uitgeput omdat je niet die tijd hebt om ook te reflecteren. Maar ook, je vraagt constant een energie van jezelf die er op dat moment niet in jou of in de natuur zit. Ja. En dat, ik denk dat
uitputting,
uiteindelijk uitputting, burn-out, stressklachten, ja.
Ja. Ja, als ik even kijk naar mijn omgeving ook. En ik heb natuurlijk zelf ook in de zakelijke dienstverlening gewerkt. En wat mensen denk ik niet zozeer begrijpen is hoe stress wordt opgeslagen in je lijf. Maar nu dat ik ademwerk faciliteer, zie ik dat gewoon enorm. Dat in zo'n uur ademhalen, dat er zo'n immense ontlading is van mensen. Er komen echt tranen, worden er gehuild. En je ziet gewoon dat er gewoon iets in die buik vooral, daar zit het vast, spanning. En nou ja, duidelijk rugklachten, dat hebben heel veel mensen natuurlijk wel. Schouders, hoofdpijn. Dus eigenlijk zijn het hele fysieke signalen die er worden afgegeven aan je lichaam, waar we allemaal niet naar luisteren. En daarentegen nemen we een paracetamol en zijn we alleen maar pleisters aan het plakken.
Ja.
Dus wat ik denk dat jouw werk en mijn werk sluit daarbij aan, is we zijn op zoek naar de oorzaak van die pijn, om dat te verlichten. Wat ik heel lastig vind, want ja, hoe zeg je tegen je baas op de Zuid als Amohula, ik zit in mijn herfst.
Ja.
Die deadline, verschrijft die maar even.
Maar, ja.
Ja, en we kunnen ook niet verwachten van de maatschappij dat we allemaal zeggen, goh, we stoppen allemaal met werken in de zakelijke dienstverlening. Want
en we gaan allemaal weer jagen en oogsten.
Ja. Kijk, het liefst wel natuurlijk, maar nee, dat kan natuurlijk ook weer niet. Nee. Dus het is ontzettend lastig.
Het is een balans vinden, ja. En ik denk dat je inderdaad, er zijn bepaalde aspecten van je leven waarin je het misschien niet 100% kan doorvoeren. Dus inderdaad, misschien in je werk niet, omdat je daar gewoon vast zit aan deadlines die iemand van bovenaf op jou oplegt. Ja. Maar je kan wel in je persoonlijke leven kijken van oké, hoe kan ik dan zorgen in mijn persoonlijk, in mijn privéleven, dat ik daar wel dingen doe volgens de energie die ik dan heb of die er, zodat je ook genoeg energie hebt om dan in je baan dat wel.
Ik vind dat een heel mooi punt. Ja, dat vind ik echt een heel mooi punt. Dat wat ik vaak ook zie bij mijn deelnemers is dat alles samenloopt. Dus je hebt en relatiestress, je relatie loopt niet lekker en je zit op je werk niet op je plek en je gezondheid is daardoor slecht. Alles komt een beetje samen. En dan hoor ik heel vaak de klacht van ja, ik kan niet met vrienden afspreken, want ik ben gewoon heel erg moe. Dus ik vind dat punt wat jij zegt, vind ik wel ontzettend mooi. Dus het hoeft niet altijd te betekenen van quit your job en ga lekker rondrennen naakt. Dat verwachten we ook helemaal niet van je.
Nee.
Maar inderdaad, kijk, want er zijn wat mij betreft 8 onderdelen van iemands leven. Dus of je in een van die andere 8 misschien wel ruimte kunt maken voor wat meer stress verminderen.
En wat zijn die 8 onderdelen dan?
Voor mij, dan moet ik even goed nadenken. Nou, je hebt natuurlijk 1 financiën en geld. Mm-hmm. 2 is voor mij carrière en werk. Dat zijn 2 aparte dingen voor mij. Familie en vrienden. Relaties, romantiek. Spiritualiteit en persoonlijke ontwikkeling. Je huis en je omgeving. En ben ik er dan? Volgens mij mis ik er eentje. Gezondheid had ik al, denk ik. Gezondheid, mentale, fysieke en spirituele gezondheid. Dus ik splits dat allemaal in hokjes op eigenlijk in mijn leven. En ik heb ook een visie, of mijn 5-jarenplan tussen aanhalingstekens, heeft ook op alle 8 fronten een apart plan. En dus als één van die dingen niet loopt zo volgens het plan, dan weet ik dat die andere 7 nog wel op de rit zijn. En dan voel ik me weer eenmaal oké.
Ja,
dus het is voor mij altijd inderdaad de balans opmaken van oké, misschien gaat het in deze 2 gedeeltes van mijn leven niet zo best. Maar ik heb wel een ontzettend gelukkig gezinsleven en ik heb goede relaties met vrienden. En ik heb een ontzettend mooi huis en een mooie auto. En weet je, dus dan kan ik de balans heel erg in vinden. Maar ik denk dat heel veel mensen misschien slechts 3 categorieën hebben. Hè? Dus geld en werk is 1. En dan is relaties is 2. En romantiek en van mijn familie valt allemaal onder die pijler. En gezondheid. En dat is het. Maar je hebt zoveel meer om A, dankbaar voor te zijn en B, om inderdaad de balans op te maken.
Ja.
Ja. Dat is een holistisch
leven.
Mooi
om dat zo mooi onder te delen. Ja,
ja,
zeker.
En dan, dan voel je ook echt die rijkdom en die abundance waar iedereen het continu over heeft.
Ja, en dat je denk ik ook wel merkt van inderdaad, van misschien dat niet in al die 8 aspecten van je leven het helemaal lekker loopt, maar omdat het misschien in het merendeel wel lekker loopt, dat je wel goed genoeg voelt. Dus dat je. En in die zin heeft dat dan dus ook invloed op die misschien 2 aspecten die wat minder lekker lopen.
Precies.
Dat te doen is. Dat je daarmee.
Draagbaar.
Dat het draagbaar is. Ja
absoluut. Ja. Ja, zo voelt het ook. Ja, want als je leeft volgens je holistische visie, wat heeft het jou gebracht misschien? Of wat heeft het jouw cliënten gebracht?
Mij heeft het vooral meer inzicht gebracht in hoe wij als mensen werken, maar ook hoe ik zelf in elkaar zit. Ik heb heel lang eigenlijk al vanaf kind af aan een soort van het gevoel gehad van er is iets mis met mij of ik ben heel anders dan anderen. En juist door te werken van waar ik ook met mijn cliënten aan werk, ben ik achtergekomen oké, dit zijn gewoon dingen die ik van kinds af aan heb aangeleerd of overtuigingen die ik over mezelf heb, die misschien ooit op een moment wel waar zijn geweest of dat ik me echt zo voelde, maar dat betekent niet dat dat nu nog steeds zo is.
Nee.
Dus het heeft voor mij veel meer rust gebracht, omdat ik weet van oké, er zijn dingen waar ik tegenaan lopen of die ik misschien niet altijd leuk vind of prettig vind van mezelf. Maar dat het niet iets definitiefs is voor altijd. Dat het iets is waarvan ik weet van oké, ik weet hoe ik de oorzaak ervan kan vinden. En ik weet ook dat dan de pijn eruit gehaald kan worden. Dus
ja,
dat
de
het
angel.
Precies. Dus dat het dan me minder in de weg zit. Of dat ik er gewoon beter mee om kan gaan. Omdat ik weet van oké, het is niet mijn identiteit.
Ja, dus het minder stressklachten ook daardoor, denk ik. En misschien wat meer compassie voor andere mensen. Van oké, ik heb deze issues en ik ga daar zo mee om. En ik zie dat jij daar ook mee struggelt.
Ja, precies. Dat ik ook veel helder kan zien van oh ja, jij reageert nu vanuit een bepaalde angst of een bepaald iets.
Ja.
En het is niet per se misschien een persoonlijke aanval op mij, maar meer van dat soort dingen. Dus ik ben dingen in een heel ander perspectief gaan zien. En inderdaad veel meer rust gekregen.
Ja.
Dat ik,
ik sprak toevallig gisteren ook een gemeenschappelijke vriendin van ons. En die had het over een vervelende situatie op haar werk. En hoe die persoon een beetje tekeer ging tegen haar. En heel erg fel had gereageerd en kritiek had gegeven. En dat deed wat met haar. En dat vond ik gewoon heel vervelend om te zien. En tegelijkertijd denk ik dan ook van waarschijnlijk heeft die persoon ook allemaal stressklachten en issues. En projecteert hij dat weer op haar. En je eigen onzekerheid over je eigen skills. Daardoor word je misschien extra kritisch op andere mensen. Of je herkent het in andere mensen. Je denkt van als ik het zo moet doen, dan moet jij dat ook zo doen, weet je wel.
Ja.
En ik denk dat we dat soort concrete dingen, die zie je gewoon elke dag. Met name op je werk, want daar word je geconfronteerd met veel verschillende mensen.
Ja.
Maar het is heel mooi, en dat ben ik met je eens, dat als je eenmaal dat holistische leven leeft, dan kun je dat soort situaties dus herkennen. Ook bij de ander. En daar compassie voor hebben. Van oké, zij heeft ook haar issues, misschien heeft ooit iemand haar verteld dat zij geen goede schrijfster is. En dat projecteert ze nu op mij. Hè? Dus dat kan je dan veel meer relativeren. Betekent niet dat het geen pijn meer doet. Ik vind niet dat je er, hoe noem je dat, immuun voor wordt of zo, voor die angel. Want het is nog steeds niet leuk om dat soort kritiek te ontvangen van iemand. Dat doet gewoon wat met je. Maar ik denk dat je wel je energieveld er heel erg mee kan beschermen.
Precies. En ook dat je beter weet hoe ermee om te gaan. Hmm. Omdat het... Ja, misschien ook. Tenminste, voor mij voelt het dan wat minder een aanslag op mij als persoon. Maar meer misschien, ofwel gewoon gedrag wat ik heb vertoond. Maar wat niet per se altijd iets zegt over mij, bijvoorbeeld.
Ja.
Dus ik kan ook beter van, oké, misschien dat deze situatie, dat ik me nu hier heel verdrietig of gepijnigd over voel. Maar dat ik daar ook beter mee om kan gaan. Ik heb van huis uit... niet, naar mijn idee, niet genoeg geleerd hoe ik gezond met mijn emoties om kan gaan. En dat weet ik nu wel beter van, oh ja, dus dit is gewoon deze pijn die ik voel en hoe kan ik hier ruimte aan geven. En dat ik dat ook minder lang met me meedraag.
Maar, dat is ook vooral. Ja, je hoeft het niet te internaliseren en dus op te slaan in je lichaam, want dat hoeft niet.
Nee,
eens. Ja, en dat brengt me ook wel weer op het volgende punt. Want we zeggen vaak in deze wereld dat je moet in je kracht staan en je moet authentieke zelfexpressie. Dat is het uiteindelijke doel natuurlijk. En wat betekent in je kracht staan voor jou? Het is ook een vage term eigenlijk.
Ja,
hè?
Het is een vage term. Voor mij betekent dat dat je en goed weet wie je zelf bent.
Ja.
Je intuïtie kan aanvoelen.
Mm.
En dus ook weet van, oh ja, dit voelt wel goed voor mij, dit voelt niet goed voor mij. En daar ook besluiten op kan nemen. Ja. Dus je duidelijk ook je grenzen kan aangeven. En ook kan besluiten van, oké, dit doe ik wel of niet om deze redenen. Maar ook bijvoorbeeld dat je... misschien dus minder snel uit het veld geslagen bent, ook waar we het net over hadden, van als er dan iets gebeurt en je krijgt daar een heftige emotionele reactie op, dat je gewoon weet van oké, zo ga ik hiermee om en ik ga door.
Ik denk het wel. En ik denk ook dat, dus daar was ik ook altijd in het leven van oké, dit is mijn intuïtie, ik maak op basis daarvan maak ik keuzes. En dan de volgende stap is denk ik ook oké zijn met die keuzes. Want het maken van zo'n keuze van ja, ik wil niet meer Zuidas werken, ik ga inderdaad op een hutje op de hei wonen. Dat brengt bij heel veel mensen in jouw omgeving weerstand. Omdat die jou alleen maar kennen als die rol van de Zuidas advocaat bijvoorbeeld. Dus die snappen jouw keuze niet en daar krijg je dan weer kritiek op. Maar dan ook echt sterk in je schoenen kunnen staan en kunnen zeggen nee. Dit is wie ik ben. Ja. En dit voelt aligned met wie ik ben. En dit is mijn leven. En c'est la vie. Ja. Dat daar oké mee zijn. En dat is ook nog kunnen beschermen in je directe omgeving. Dat vind ik altijd de volgende stap. Dat vind ik ook wel. Ja. In je kracht staan hoort daar ook bij. Dus A, het besluit durven te nemen. En B, het kunnen dragen. Dat je dat ook gaat doen.
Ja, het is eigenlijk een soort van radicale zelfliefde of
zo.
Oh
ja, volledig.
Dat je gewoon zegt van oké, nee, ik weet dat dit het beste voor mij is. Ondanks dat misschien mensen in mijn omgeving dit raar vinden of niet snappen waarom ik deze keuze maak. Maar dan wel zeggen van ja, maar dit is waar ik uiteindelijk gelukkig van word. En dus ook hoe ik de beste persoon, vriendin, dochter, weet ik veel, voor mijn omgeving kan zijn.
Ja.
Omdat als ik deze keuze niet voor mezelf neem, heeft dat ook invloed op de mensen om mij heen.
Ja.
Dus het is ook niet iets heel egoïstisch om te doen. Het is, ik denk juist dat het iets is waar niet alleen jij, maar ook je omgeving beter van wordt. Ja. Als je op de, dit kan embracen.
Ja, ja, zeker. Ja. Ja, wat je zegt, dat is een heel belangrijk punt. Is zelfliefde. Ik denk dat het daar ook, dat is zo'n zweverige term, maar het is inderdaad het durven uitkomen voor wie jij bent. En daarin, weer tussen aanhalingstekens, in je kracht staan. Ja. Want dat is wat het is. Ja. Dat is zelfliefde. Zelfliefde is niet een bubbelbad nemen één keer in de week.
Nee.
Het gaat er echt om dat je durft te zijn wie jij bent van binnen. En dat te uiten op een respectvolle manier naar buiten.
Ja.
Ja. En dan wou ik nog wat zeggen. Oh ja, dat... want kijk, wij weten misschien van binnen heel goed wat we willen. Maar ik kan me ook voorstellen dat er mensen zijn die inderdaad nog echt niet weten wat ze nou echt willen, weet je wel. En hoe kom je daarachter wat je echt zou willen in het leven?
Ik denk dat we dan toch ook weer een beetje terugkomen op dat reflecteren of stilstaan.
Ja.
Ik denk dat je...
En die tijd nemen we dus niet.
Nee.
Nee.
Dat inderdaad het stilstaan en eens nadenken. Ik doe, ik geef mensen die daar behoefte aan hebben een gratis ontdekkingsgesprek.
Ja.
En dat is een uur waarin we eigenlijk gewoon stilstaan bij van oké, waar sta je nu? Hoe zie je nu je leven? Hoe zou dat over zoveel jaar, over 5 jaar eruit zien als je niks doet? En hoe zou je je leven het liefste willen zien misschien over een jaar? En welke stappen zou je dan moeten nemen? En ik heb nog nooit iemand gehad die heeft gezegd van... Oh ja, nee, hoe het nu gaat is allemaal wel prima. En als dit zo doorgaat over 5 jaar, dan ben ik nog
hartstikke
steeds gelukkig.
Blij.
Nee, dit is... En vaak is het pas in dat gesprek dat mensen zich realiseren van... Oh ja, shit, als ik op deze voet doorga... Mm. Dan ga ik over 5 jaar echt niet gelukkig meer zijn.
Nee.
Dan ga ik... je kan eigenlijk dan heel goed voorspellen van wat er dan allemaal gebeurt. En juist die tijd nemen om even stil te staan en ook... bij jezelf na te gaan van wat speelt er nu allemaal bij mij en wat voel ik allemaal en welke dingen waar wil ik meer van voelen en waar wil ik minder van voelen. Dat is volgens mij een belangrijke om te doen, om erachter te komen van wat zijn dan dingen waar ik wel meer zelfliefde kan hebben en dan in mijn kracht kan gaan staan of dat ik dan weet wat ik eigenlijk wil. Ja, dus het is denk ik stilstaan. Stilstaan.
Ja, stilstaan.
Stilstaan,
ja, reflecteren. Ja.
Stilstaan, reflecteren. Ik wilde net nog iets zeggen. Maar dan ben ik nog kwijt.
Nou, ik kan je wel even aanvullen.
Ja.
Want dat is ook de reden waarom wij samenwerken. Omdat ons werk... kijk, ik ben ademwerkfacilitator. Dus dat is een concrete tool. En jij bent natuurlijk holistisch coach. Maar het vult elkaar zo ontzettend aan. En dat is ook waarom 5 augustus is geboren. Omdat, dus dan heb je stilgestaan. Van oké, wat wil ik nou eigenlijk, wat wel en niet. En dan komt volgens mij stap 2, en dat is wat we dus ook 5 augustus gaan doen, en dat is deconditioning.
Ja.
Dus je bent nu op een bepaalde plek in je leven gekomen omdat jouw ouders, je maatschappij, je vrienden, bepaalde overtuigingen hebben die jij hebt overgenomen die niet van jou zijn.
Ja.
En die moet je los gaan laten. Ja, dus als ik kijk naar mijn eigen familie was het altijd van je moet heel hard werken om rijk te zijn. Ja, is dat zo?
Ja.
Volgens mij hoeven we niet hard te werken om rijk te zijn. Je kan ook de loterij winnen. Ja. Dus welke overtuigingen heb je meegenomen en heb je je eigen gemaakt die eigenlijk niet van jou zijn? En hoe kun je die liefdevol loslaten?
Ja.
En weer teruggeven aan de mensen bij wie ze eigenlijk horen.
Ja.
Ja? Dus ik vind dat dus stilstaan, reflecteren is stap 1. En dan de volgende stap is een inventarisatie maken van overtuigingen die jij hebt. Gedachten die jij hebt, die eigenlijk niet van jou zijn.
Ja, precies. Ja, en dus inderdaad kijken van ja, waar komt dan die overtuiging vandaan? Of ook die een bepaalde pijn of emotie die misschien vaak bij me opkomt. Wat kan ik doen om te zorgen dat ik die minder vaak voel? Of dat, dat ik daar op een andere manier mee om kan gaan?
Ja.
Ik wil er ergens heen, maar ik ben hem even kwijt.
Ik snap wel wat je bedoelt. Ik denk als we het even concreet maken. Ja. Want ik heb ook in mijn coachingspraktijk voorheen heb ik bijvoorbeeld iemand gehad die was heel erg perfectionistisch. Mm. Was iemand die echt alles tot in detail zelf wilde doen. En die altijd ook overwerkte, weet je wel? En dan moest het per se af. En nee, ik blijf nog even een half uur zitten. En dan, dat is denk ik een situatie waar heel veel mensen zich in herkennen. En dan vraag ik me altijd af, oké, dus je wil minder voelen van die stress en van die druk dat je continu moet presteren. Dat is de één, dat is dat reflecteren inderdaad. En waarom ben je dat continu aan het doen? Nou, en we gingen vragen stellen en met elkaar in gesprek. En op een gegeven moment kwamen we op het punt van, je bent jezelf eigenlijk altijd maar aan het bewijzen. Je wil jezelf alleen maar bewijzen en laten zien hoe goed je bent en dat je het allemaal kan. En waar komt dat dan vandaan? Nou, dat kwam vanuit een bepaalde gezinssituatie waarin zij nooit de erkenning kreeg van haar moeder dat ze iets goed deed. Van, wat heb je toch gedaan, weet je wel? En al niks was goed genoeg. Het was het van, supergoed, maar je bent niet eerste geworden. Of supergoed, maar je hebt de wedstrijd niet helemaal uitgereden, bijvoorbeeld. Dus dan moet je maar nagaan dat zo'n iets in jouw jeugd, zeg maar, impact heeft op jouw werk. Als, wat was ze, 35, 36? Dat is bizar eigenlijk, hè? Ja, dus als je nooit de tijd hebt genomen, A, om stil te staan in die 20 jaar, van goh, waarom doen we dit eigenlijk? Ja. En B, dat je dus daarachter komt van, goh, dat is een patroon. Ik ben nog steeds op 35-jarige leeftijd aan het bewijzen.
Ja.
Eigenlijk nog tegenover mijn moeder, om te laten zien dat ik goed genoeg ben, ja? Dus dat is eigenlijk een hele concrete situatie waarin we dat die mensen denk ik vaak tegenkomen in hun leven. Maar het zijn dat soort dingen. Ik wil minder stress voelen. Oké, leuk. Maar daar zit echt een enorme berg onder aan Chuck die je eigenlijk zou moeten opgraven. Ja. En dat werk is niet altijd leuk.
Nee, niet leuk. En het vraagt ook echt wel wat werk.
Ja.
Want dat is eigenlijk ook wat ik met mijn cliënten doe in een 3 maanden traject. Van daar werken we gewoon 3 maanden lang aan om aan die dingen te werken.
Ja, maar dat heb je ook echt wel nodig.
Ja.
En ergens zeg ik ook altijd dat hele, je zult denk ik nooit helemaal helen. Nee. Je bent gewoon meer bewust van dingen en waardoor je andere keuzes kunt maken. Maar ik denk dat je wel heel vaak weer terugvalt in je, het is natuurlijk ook gewoon een gewoonte geworden na zoveel jaar.
Ja, alhoewel ik ook wel denk van, het verschilt een beetje inderdaad wat het is, omdat sommige dingen, als je daar in je onderbewust aan werkt, kan je er echt wel, hoe zeg dat, het eruit halen of zo. Van dat je er gewoon
je moet
geen last meer van hebt.
Piloot moet je afzetten.
Maar je moet inderdaad, er zit wel een werk achteraf aan van, oké, als ik dit dan weer voel, hoe ga ik daar dan mee om?
Precies.
Want ik weet dat dit helemaal niet meer mijn moeder is die wil dat ik het nog beter doe dan.
Nee.
Dus
durf je dan ook om 5 uur de computer uit te zetten?
Precies.
Ga je dat durven? Ja.
Ja.
Ja, nou wou ik wat zeggen, dan ben ik het tik weer kwijt. Ik ben zo in dit gesprek opgenomen dat. Dat is natuurlijk wel een ding. Er zit misschien ook een vooroordeel aan dat. We noemen het even schaduwwerk, maar dat is natuurlijk het werken met onbewustzijn. Ja. Dat moeilijk is en zwaar. Dat kost gewoon heel veel energie. Terwijl, ik denk wat wij 5 augustus gaan doen, is denk ik wat dat betreft heel Nou, ik wil niet zeggen baanbrekend, maar het is gewoon, we gaan het eens een keer anders benaderen. Ja. We gaan het eens een keer van met humor benaderen, met zelfspot een beetje. We gaan er liefdevol mee om. En sterker nog, we maken het ook een beetje sexy. Want ja, hè, je onderbewustzijn, dat patroon wat je niet fijn vindt, ergens blijft dat hangen. Omdat je denk ik op je onderbewustzijn dat heel prettig vindt. Hè? Ja. Dus het hebben van dus continu jezelf willen bewijzen. Stiekem vind je dat gewoon ontzettend fijn. Ja. Anders zou je het niet continu
Precies.
blijven doen.
Ja.
Toch?
Ja.
Er zit ergens nog een
Ja, het is natuurlijk ook je comfort en je veiligheid. Ja, het is precies. wat je kent, wat je weet.
Exactly. Ja. Ja. Dus daar gaan wij dan op in, zometeen, bij de deelnemers. Van ja, hoe kan je dit op een leuke manier ook hiermee omgaan? En niet alleen maar journalen en mediteren, wat ik ontzettend mooie tools, ja. en blijf ze vooral gebruiken. Maar hoe fijn is het om een keer je schaduw, je onderbewustzijn uit te leven met iemand anders? Dat iemand anders dat stemmetje Precies, in je hoofd ja. tegen jou terugzegt. En dat je daar dus echt geconfronteerd wordt met, oh, ja. is dat hoe ik tegen mezelf praat? Oh, dat is eigenlijk best wel lelijk.
Ja. Als iemand anders zo tegen mij praat.
Zou ik dat nooit pikken? Nee. Nee, precies. Waarom praat ik dan zo ja. tegen mezelf? Maar het is heel moeilijk om dat in je eentje te doen in je slaapkamer. Ja. En nu ga je dat echt...
Sowieso om daar de tijd voor te nemen. Want het
dat is
ook
één.
Dingen die we natuurlijk graag ontwijken.
Dat
om zo'n
één.
Confrontatie met jezelf aan te gaan.
Ja, zeker. Dus het is en de tijd nemen om het ja. te doen. En dan om het een keer fysiek te doen. En dan nog eens een keer... ja, en dan ademwerk erbij om dat helemaal los te maken in je lichaam en die emotionele ontlading dus te krijgen die je waarschijnlijk vast hebt zitten ergens in je ja. buik, in je hart, in je keel. Ja, het wordt een ontzettend leuke dag. Ik heb er echt ja, super veel zin in.
Ik ook, super veel zin in.
Dus, want jij gaat, ik doe ademwerk die dag, mm-hmm. samen doen we een beetje theorie en doen we die opstellingen. En jij ja. gaat dan nog de hartcoherentie doen.
Ja.
Wat is dat?
Een hartcoherentie is eigenlijk een staat waar je je lichaam in brengt door middel van een ademhalingsoefening. Want je ademhaling is eigenlijk van al je lichamelijke functies zo'n interessante
ja.
naad, weet je
ja,
ook
dat
wel.
Weet ik.
Omdat het
automatisch.
Automatisch gaat, maar je kan ook bewust
ja.
er invloed op
ja,
hebben.
Dat is zo cool. Ja.
En door dus bewust op een bepaald ritme te ademen, kan je ja. ademhaling zeg maar een soort van synchroon met je hartslag brengen. Mm. Wat je zenuwstelsel tot rust brengt.
Yeah.
En je dus je hele lichaam yeah. in een ruststand.
Het geeft
in
je brein een ander signaal.
Het geeft je brein
je
inderdaad
veilig.
Het
je
signaal van je bent veilig. Je hoeft niet in de stress, je hoeft niet te vluchten, vechten, nee. te verstijven.
Nee.
Je bent veilig en daardoor dat eigenlijk alles in je lichaam weer normaal gaat werken. Omdat yeah. we... In deze maatschappij zitten we eigenlijk met z'n allen chronisch in de stress. Dus ik doe vaak met mijn cliënten, als we beginnen met deze ademhalingsoefening, met de hartcoherentie, doen we een oefening waarbij je 3 minuten lang in golven je ademhaling
cool.
tekent. Dus dat je echt
cool.
weet van hoeveel ademhalingen per minuut heb ik. En we zouden, zeg maar, om gewoon in een veilige stand te zitten, want als iemand bij mij aan tafel zit
yes.
of in een coachingruimte, dan ja. zou je niet per se in een stressmodus moeten zitten,
nee.
denk ik.
Nee.
Tenzij ik iets heel erg bij je oproep, maar ja. Dus dan zou eigenlijk je ademhaling rond de 6 per minuut moeten zitten.
Hmm.
Maar bij de meeste mensen waarmee ik dit doe, zitten rond de 12.
Oh.
Dus echt het dubbele. En dat is gewoon, ja...
Ja.
Over het algemeen bij mensen dat
ja.
die rond de 12 of misschien nog wel hoger zitten per ja. minuut. Wat dus betekent dat we gewoon...
Je zit in die fight or flight.
Ja,
constant. Zit heel erg bovenin
ja.
in je longen ook, merk ik. Ja, dat vind ja. ik dus zo cool aan ademwerk en aan ademhalingstechnieken. Is dat je kan het is automatisch, maar je kan het inderdaad sturen en je kan het overal doen.
Ja.
Maakt niet uit wanneer. Ook al zit je op je werk, je gaat even naar het toilet en je gaat even gewoon rustig ademhalen.
Precies.
En dan ben je weer gekalmeerd en kan je weer
ja.
de dag verder oppakken.
Ik doe het constant.
Ja, ook
eigenlijk. Zodra ik merk
ik
van, oh,
ja.
ik zit nu in een heel spannende situatie. Oké, ik ga even adem uit.
Ja, en dan, ik vind het heerlijk om daarvan te genieten. Dus als ik naar netwerkevenementen
ja.
ga, natuurlijk ben ik dan nerveus.
Ja.
Weet je, en voel ik echt die vlinders in mijn buik. Maar om dan ook even te gaan zitten, gewoon in die auto voordat ik uitstap en dan... Even
ja.
ademhalen en gewoon, oh lekker die vlinders. Ja, ja. Heerlijk. Ja. Ja, ga maar door. Weet ja. je? En dan en dat gewoon omarmen. Ik denk dat je daar al heel ver mee komt als je ja. dat doet in je normale leven. Of als je in het verkeer zit en je bent weer aan het schelden. Hé, luister, dat doe ik ook. Dat doen we allemaal. Hmm. Pak hem even terug. Even ja. ademhalen. En ook vanuit je buik. Ik merk inderdaad dat iedereen ook ja. heel erg in die longen bovenin. Precies. En dat is natuurlijk ook fight or flight. Ja. Maar ga eens ademen vanuit je buik. Ja, laat dat eens bewegen. En check je telefoon wat minder. Dat je die e-mailtjes van je baas gewoon niet
constant
ziet. En ik weet dat ja. het moeilijk is. Ik weet het, want je hebt druk van boven. Er wordt verwacht dat je presteert. Ik ben ook nog steeds in loondienst. Ik weet hoe dat voelt. Ik weet het echt. En toch is er ruimte om voor jezelf op te komen. Ja. En dat is een stukje zelfliefde. Ja, en die grenzen aan te geven. Ja. Ja, tot hier en niet verder.
Ja, en ook voor jezelf kunnen zeggen van wat jou wel of niet beïnvloedt en hoe je daarmee omgaat. Dus van dat je inderdaad zegt van oké, die mailtjes van mijn baas blijven binnenkomen, maar wat besluit ik van wat dat met mij doet? Ga ik daar om in de stress zitten of ga ik daar ook grenzen voor mezelf stellen? Of zeggen van oké, nou ik schiet hiervan in de stress, waar komt het dan vandaan? Of,
ja. ja, omdat je het gevoel hebt dat je je moet bewijzen, maar ja. ik moet meteen reageren, want dat wordt van mij verwacht. Ja, is dat zo? Ja. Ik heb daar een heel experiment mee gedaan. Ja, ja, ik heb echt ook besloten, weet ik, een paar jaar geleden, van ik ga niet meer direct op mails reageren. En ik ga daar minimaal een uur tussen laten. Puur als experiment. Ja. Dat doe ik tot de dag vandaag nog steeds, omdat ik het heerlijk vind. Wie ben jij om mijn tijd zo in te richten? Ik richt mijn eigen tijd en mijn eigen dag in. Ja. Omdat ik voor mezelf hou, punt.
Precies. Ja. Ik heb ook mijn e-mails. Ik krijg daar geen notificatie van op mijn telefoon. Helemaal niks. Nee. Dus het is meer van dat ik soms denk van oh ja, misschien is het even slim als ik check mijn e-mail om te kijken of er nog iets urgents binnen is. Maar
dan maak jij
Maar dan bewust. Maak ik bewust een keuze Juist. Van oh ja, ik wil rekening houden met anderen. Dus ik Juist. Check nu mijn e-mail. Maar ik ga niet de notificaties aanzetten. Zodat anderen constant in mijn ruimte Absoluut. Komen te zitten.
Nee. En nou heb ik ook wel werk waarin ik heel veel vrijheid heb. Dus ik kan ook gewoon zeggen van ik werk tussen 2 en 4 niet. Ik hoop niet dat mijn baas nu luistert.
Hoi.
En dan weet je dat ook meteen. Nee, tussen 2 en 4 werk ik gewoon niet, want ik ben moe, dus ik ga even slapen. Maar ik ben ook wel de persoon die om 8 uur 's avonds nog even de laptop openzet. Omdat ik dan die creatieve energie voel en dan meteen kan typen. Het werken is gewoon af op mijn voorwaarden. Ja. Ik werk wanneer ik werk. En dat is dat komt echt door dat holistisch leven. Misschien heb ik dat onbewust zelf opgepikt. Ja. Maar ik denk dat als je daar hulp bij nodig hebt, dat mensen jou gewoon moeten benaderen. Ja. Waar kunnen we jou vinden?
Je kan mij vinden op Instagram, op kathari.coaching, op LinkedIn, Facebook, e-mail.
E-mail natuurlijk, maar op jouw
website. Oh, mijn website, dat is pieternaldewinter.nl.
Ja, ja, super. Nou, ik zal alles even in de omschrijving zetten hieronder. Maar ik hoop dat onze luisteraar, dat jij gewoon 5 augustus bij ons bent.
Ja, dat zou superleuk zijn. Ja, echt zin in die dag. En volgens mij gaan er supermooie dingen gebeuren.
Ja, dat denk ik ook. Ja, en ik ben blij dat wij deze samenwerking hebben opgepakt. En ja, dit is een beetje de voorproefje van die dag. Hè? Gewoon, dit is de vibe.
Ja, dit is wie we zijn. Dit is hoe het gaat voelen.
Precies.
En dan nog veel meer leuke dingen. Want we hebben nu al superleuke vrouwen die komen.
Ja.
Die ze al hebben ingeschreven.
Ja.
En we hebben nog een lekker diner. En een mooie omgeving. Dus het gaat echt
een epische
dag.
Ja, en dat bevalt nog een keer, toch?
Ja, zeker.
Nou, helemaal goed. Wij zien je dan.